Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze mooie morgen, Heer. Heer, dank u wel dat wij hier in vrijheid bij elkaar mogen komen in een café. En u bent er gewoon bij, Heer. Dank u wel dat wij mogen komen voor antwoorden, voor levensvragen, voor levensvragen, voor blijdschap, voor liefde. Heer, dank u wel. Ik bid voor open harten. Open hart van mezelf, Heer, om uw woorden door te mogen geven. Open harten voor alle aanwezigen hier. Heer, om de woorden te mogen ontvangen die u vandaag voor ieder van ons in petto heeft. In Jezus' naam. Amen. Zeg even tegen diegene naast je, wat zie je er fantastisch uit vandaag. En zoals... Vandaag mag ik gaan spreken over een mooi thema. En ik heb het een titel gegeven: Live Your Dream, Join a Team. Live Your Dream, Join a Team. En ik moet zeggen, ik ben niet eens heel erg trots op deze titel. Ik vind hem eigenlijk een vrij matig, want ik wil hem vrij kort, vrij krachtig. En dat je hem zo zou kunnen onthouden. En ik vind hem eigenlijk nog vrij simpel. En ik hoop dat jullie vandaag in elk geval de geestelijke principes achter Live Your Dream, Join a Team gaan begrijpen. Want in eerste instantie probeer ik het altijd wel in Nederlands. Maar als je dat in het Nederlands gaat proberen, leef je droom, ga in een ploeg. Dat klinkt niet. Ja, ik moest echt lang nadenken over het woord team. Wat is het Nederlandse woord daarvoor? En ik kwam er eigenlijk via internet op. Dus dat is echt bijzonder. Maar goed, Live Your Dream, Join a Team. En we zitten nog steeds in een serie over de zendingsreizen van Paulus. En die serie is al een tijdje gaande. We hebben het gehad over gebed. Fantastische preek van Christina. Die moet je echt, als je hem niet gehoord hebt, terugluisteren. Eigenlijk zijn ze allemaal waard om terug te luisteren. Over genade, over hoe hou je het kwade ook uit je leven. En of die van Mark over Jezus beter leren kennen. Ja, dat is niet helemaal de titel. Maar fantastische titels. En de titel die ik eigenlijk meekreeg was Gezonde Teams. En ik weet niet waarom jullie naar de kerk gaan, waarom jullie hier zijn. Maar in mijn beleven ga ik in elk geval, en denk velen van ons hier naartoe, voor antwoorden. Antwoorden over levensvragen, over wat moet ik doen in een relatie, op mijn werk. Wat is het doel van mijn leven, voor mij persoonlijk? En dan krijg je een thema mee, gezonde teams. En ik vond het vrij lastig. En ik weet niet wat jullie eerste associatie bij dat thema is. Maar ik ga eerst nog even een stukje lezen uit Romeinen 16. Dat was namelijk de tekst die ik daarbij had meegekregen. En we gaan hem gewoon helemaal lezen. En ik ben benieuwd wat jullie met deze tekst hadden gedaan in relatie tot gezonde teams. Romeinen 16. Ik ga gewoon beginnen met lezen. En ik ga ook best volhouden met lezen, dus het is best een lang stuk. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kengreën. Ontvang haar in de naam van de Heer op een wijze die bij de heilige past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft. Want ze is velen tot steun geweest, ook mij. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in dienst van Christus, die van mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hen dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, als je nog een kindnaam nodig hebt, voor die als eerste in Azië tot het geloof in Christus is gekomen. Groet Maria, die zich vele moeite voor u heeft getroost. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten. Die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Groet mijn geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft. Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus. En groet mijn geliefde Stadius. Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van Aristobulus. Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet de huisgenoot van Narcissus, die in de Heer geloven. Groet Tivena en Tifosa, die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis. Ook zij heeft zich ingespannen voor de dienst aan de Heer. Nou, en dat is nog een leuk stukje ook, die ga ik ook nog doen. Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen. En zijn moeder, die ook voor mijn moeder is. Ik vind het mooi. Hij doet zelfs aan de moeders van mensen de groeten. Dat is ook mooi als ik zo meteen ga afsluiten. Dan ga ik waarschijnlijk ook nog wat groeten doen. Ik ga van deze gelegenheid misschien wel even de gebruik maken. Maar ik weet niet wat jullie hiermee zouden doen. En wat jullie associatie bij een team, bij een gezond team is. Dat kan zijn je team van de hockey. Dat kan je team zijn binnen de studentenvereniging. Binnen het werk. Kan van alles zijn. En ook binnen je relatie kan je zelf zien als een team. Want de definitie van een team is eigenlijk heel simpel. Je hebt één gemeenschappelijk doel wat je nastreeft en dat doe je samen met anderen. Je hebt één gemeenschappelijk doel wat je nastreeft en dat doe je samen met anderen. Eigenlijk is dat een team. Dus op het moment dat je hier zit, dan kan je dat ook elke keer in je hoofd houden van... Hé, maar wacht even, dan is dit dus blijkbaar ook een team. En dan is het antwoord dus, ja, dat is ook een team. Mijn eerste associatie is die van mijn voetbalteam. Ik praat er wel vaker over en mijn voetbalteam is echt fantastisch. Ik woon sinds 2,5 jaar in Tinalo. En ik heb al eens eerder gezegd, in Tinalo draait het om twee dingen. Bier en voetbal. Dus om mijn plek te vinden, onze plek te vinden in de samenleving, in het dorp Tinalo, heb ik ervoor gekozen om op voetbal te gaan. En gewoon omdat ik het leuk vind en inderdaad om die contacten op te doen. En eigenlijk is die donderdagavond, de trainingsavond, het hoogtepunt van mijn week geworden. Dan is het namelijk trainen. En trainen is niet zeg maar tactische spelletjes, dat is gewoon partijtjes. Tijdje doen met degene die opkomen dagen. In de leeftijd van 25 tot 35 jaar. En het begint eigenlijk al donderdag overdag. Donderdag overdag krijg ik het eerste appje al binnen. Ik zit in zo'n groepsapp. Je hebt begrepen, ik een nette groepsapp en een minder nette groepsapp. Ik zit gelukkig in de nette groepsapp. Waarbij de vraag wordt gesteld, zijn er nog strijders die gaan trainen? Wat is trainen vanavond? Nou, en dan reageer ik altijd als een van de eerste. Jazeker. En dan met zo'n C en dan kunnen, weet je wel, dat soort grapjes. En, maar dan begint het voorspel begint eigenlijk al. En dan pak ik rond een uur of kwart over acht de fiets naar het complex. En ik zet mijn fiets daar neer. Ik hoef hem daar niet op slot te doen, dat kan niet in halen nog. Dat doe ik dus ook elke keer niet. En vervolgens loop ik de kantine binnen en dan staan ze aan de bar, mijn medestrijders. Luisterend naar achternamen en bijnamen zoals Puk, Plop, Kokkie, Slijt, Tovenaar. Waarbij ik sommige bijnamen nog steeds niet begrijp en andere niet vanaf dit podium durf uit te leggen. Vervolgens gaan we naar de kleedkamer toe en gaan we ons het harnas aantrekken. En dat is inderdaad gewoon je trainingskleren. En voor sommigen zijn het echte harnassen, want in de loop van de tijd, het spel gaat er soms best wel hard aan toe. Hebben ze allemaal braces, kniebraces, enkelbraces. Dat is echt ongelooflijk. En dat neemt eigenlijk wel een kwartier in beslag. En dan staan we eigenlijk later dan 8:30, dan we eigenlijk zouden beginnen, staan we op het veld. Maar dan zie je in één keer de teams vormen. De hesjes worden uitgedeeld. En dan zie je gewoon de verbeterblikken allemaal voor hetzelfde doel. Je gaat voor je team en je gaat voor het doel om te winnen. Dat is het team. En als na 10 minuten de vermoeidheid, als die inslaat, als je neerslaat, de focus wordt minder. En de trucjes worden nagedaan zoals die de avond ervoor op tv zijn vertoond. Wordt er vanuit achter keurig gecorrigeerd door gescheld, gevloeken en af en toe een bemoediging. Het is fantastisch. De mensen voelen zich er goed bij. Het is leuk. En we hebben een goede avond met elkaar. En als het winnende doelpunt is gevallen en we gaan moe gestreden, gaan we terug naar de kantine. En daar heb ik ook een plaatje. Dit is de eerste foto en dit is de tweede. En dan loop je daarop af en dan heb ik echt het gevoel van, ja, dit is nou, misschien wel hemel, maar dit is zoals het bedoeld is. Het is een bierreclame, zeg maar, zoals je dat ziet. We hebben net een nieuw complex en we zijn er trots op en we lopen naartoe. En ik denk bij mezelf, ja, dit is een gezond team. Eén doel, samenwerken en uiteindelijk de overwinning. En dan gaan we ons omkleden en dan tijdens het douchen kijk ik om me heen en denk ik even bij mezelf, hoe gezond team is dit eigenlijk? En daar heb ik nog geen foto van. Maar op het moment dat we ons aangekleden en we gaan naar de kantine toe en de tap gaat open, dan kom ik maar tot één conclusie. En de conclusie is, al die tijd ging het helemaal niet om voetbal. Het ging om samen zijn. Het ging om verbinding. Kortom, relaties. En dat is, denk ik, de essentie. En dat is dat ik zelfs denk dat dit een goddelijk principe is. Durf ik te zeggen over dat voetbalteam, een goddelijk principe, waar draait het in het leven om? Om relaties. En als dat dan Gods doel is, hoe staat het dan in relatie tot die Romeinen 16? Want die namen, dat zijn 28 namen, dat gaat nog ellenlang door dan wat we net gelezen hebben. Hoe staat het dan in relatie tot Paulus en tot Paulus die eigenlijk alles kon? Hij kon alles beter, hij wist alles beter, hij kon meer, hij heeft meer geleden, hij heeft meer zweepslagen gekregen, hebben we vorige week gehoord. Hij is zelfs gestenigd, schipbreuken geleden. De man die alles kon. Wat is dan de relatie van een team, gezonde teams, tot Paulus? Paulus die eigenlijk in zijn eentje alles kon. En eigenlijk staat het antwoord hier keihard in dit hoofdstuk. Namelijk, hij deed het niet alleen. Hij deed het met anderen. En waarom deed Paulus dat met anderen? Eigenlijk gewoon heel simpel. Omdat hij de essentie begreep van zoals God het bedoeld heeft. Namelijk, je bereikt niks zonder relaties. En dat begon eigenlijk al vanaf het begin. Want het enige wat Paulus deed, en want hoe wist hij dat? Door gewoon Gods woord te lezen. En dat begon al bij Adam. Toen God Adam geschapen had. En God had Adam geschapen. God heeft een mens geschapen om een relatie met hem te leven. Maar toen God hem geschapen had, toen kwam hij al, toen trok God de conclusie en Adam zelf ook van, hé, maar het is niet goed dat de mens alleen is. En hij schiep Eva. Eigenlijk al het eerste bewijs dat wij bedoeld zijn voor relaties. Maar zelfs toen Adam de perfecte relatie met God verbrak door van de boom te eten, wat was het eerste wat God deed? Hij zocht weer toenadering. Hij zocht weer toenadering tot Adam opnieuw in verbinding en opnieuw in de relatie te komen. En dat staat in Genesis 3, vers 8 en 9. Toen de mens en zijn vrouw de God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? En ik vind het mooi hoe dat in vers 9 staat. Maar God, de Heer, God die alles heeft geschapen, die alles weet, die alles ziet, die donders goed wist waar Adam en Eva zich op dat moment bevonden, die riep ze, waar ben je? En dat vind ik ook het mooie van God, die dwingt niet, die dringt zichzelf niet op. Hij is er altijd, hij wil altijd een relatie met je, maar hij laat het wel bij jou om die actie te ondernemen. Maar vervolgens zie je door het hele Oude Testament, en het Oude Testament is de periode voordat Jezus kwam, en je ziet het hele Oude Testament dat God niks anders wil dan contact met zijn volk, contact met de mensen, met de individuen. Maar dat ging vaak via individuen, of nou Adam was, Abraham of Mozes, richteren, koningen of profeten. God ging dan wel via individuen, maar altijd zocht hij relatie met zijn volk, naar het grotere plaatje, naar teams. En ik wil een stuk gaan lezen over het eerste officiële team wat eigenlijk ontstond onder Mozes. En dat staat in Exodus 18, vers 17 tot 24. Even een klein stukje context. Het volk Israël was in die periode ontzettend gaan groeien. En Mozes stond eigenlijk alleen aan het hoofd van een steeds groter wordend volk. En Mozes die ging van ochtends vroeg tot 's avonds laat, ontvingen allemaal mensen die conflicten hadden. En daar ging hij dan recht over spreken. En gaf aan wat Gods bedoeling was. En daar hij bracht oplossingen daar waar oplossingen nodig waren. Maar dat werd gewoon te veel. En dan vervolgens, en dat is iets heel wijs, misschien moeten wij dat ook meer gaan doen, luistert hij naar zijn schoonvader. Zijn schoonvader, Jethro. En er staat, het is niet verstandig wat je doet, Mozes, zei zijn schoonvader. Je zult er nog onder bezwijken. En de mensen die bij je komen ook. Dat is een veel te zware taak voor je. Je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven. En mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Ja, het ging via Mozes, maar altijd ging het om Gods principes bij het hele volk bekendmaken. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen. En geef zo'n leiding over groepen van 1000, van 100, van 50 man en van 10 man. Zij moeten altijd over het volkrecht spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor. In mindere belangrijke geschillen doen ze zelf de uitspraak. Zij zullen je vast verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. En Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat hem had aangeraden. Eigenlijk principes van de eerste teams die hier eigenlijk op aarde ontstonden. En er zitten ontzettend veel wijsheden in, waar ik persoonlijk ontzettend veel aan gehad heb in dat onderwijs dat ik daaruit ontvangen heb. Maar ik wil dat ook gewoon noemen om te laten zien hoe dat eigenlijk via God ook werkt. Dat God altijd mensen gebruikt om andere mensen daarmee te bemoedigen, om daar andere mensen mee te helpen. En ook het Nieuwe Testament, in die periode na Jezus, sprak God altijd ja tot individuen, ja tot jou persoonlijk, maar altijd om andere mensen te bereiken. Op het moment dat op een gegeven moment in de handelingen duizenden mensen tot geloof kwamen, wat gebeurde er? Hij plaatste ze in de gemeente. Hij plaatste ze in een team. En dat zie je eigenlijk in het hele testament door. Alle brieven die zijn naar teams, naar gemeentes, zijn ze geschreven. En hoewel dit niet een preek is over het belang van de gemeente, want dat is het namelijk, wil ik er toch kort even op ingaan. Want de gemeente is echt de plek, en dat gaat verder dan het team, dat gaat verder dan een voetbalteam, dat gaat verder dan een hockeyteam, welk team dan ook. De gemeente is de plek, daar vind je troost, daar vind je liefde, daar vind je zelfs genezing, daar vind je verbondenheid. De gemeente is echt de plek waar je moet zijn. En daarom ben ik zo ontzettend blij dat ik hier ook in deze gemeente mag dienen. Omdat dit echt de plek is. Is dat makkelijk? Nee. Is het perfect? Ook niet. Verder van dat vaak zelfs. Zijn we hier ook in een opbouw met elkaar? Ja, dat zijn we. En toch is dit de beste plek om te zijn. Om daarin te ontvangen wat je nodig hebt. Om daarin je te ontwikkelen. Op welk vlak dan ook. En om van daaruit wat te betekenen in de wereld. Maar wat is de reden om deze relatie niet uit de weg te gaan? Want die neiging hebben wij vaak. Wat is de reden om met anderen op te trekken? En eigenlijk zijn dat maar... het zijn veel meer redenen. Maar ik ga er nu twee noemen. En simpelweg, de eerste is... je bereikt meer. Met meer mensen kan je vele malen meer bereiken dan alleen. En een hele krachtige tekst die staat in Genesis 11, vers 6... Wat staat daar? En dit is eigenlijk in een negatieve context. Waarbij God, nadat Adam en Eva van de boom hadden gegeten. En ook zij vermenigvuldigden zichzelf. Had God zo echt van, ja, maar jullie moeten de aarde bevolken. En de mensen die doen leven, die wilden dat niet. En die gingen de toren van Babel gingen ze bouwen. Om ervoor te zorgen dat men altijd bij elkaar zou kunnen blijven. Dat als je een keertje te ver uit de buurt bent gegaan. En je weet niet meer waar je bent. Dat je dan wel terug weet te gaan. Want je ziet die toren zie je van verre. En dan staat er in Genesis 11, 6. En de Heere zei, zij vormen één volk en hebben in allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En dit is heel mooi, wat gebeurt er dan? En nu zal niets van wat zij zich voornemen om te doen onmogelijk zijn. En de Heere zei, zij vormen één volk en hebben allen één taal. En dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen om te doen onmogelijk zijn. Simpelweg, je bereikt meer op het moment dat je het samen doet. En als je kijkt wat er in teams is bereikt met de bouw van gebouwen, de Chinese muur, die notabene van de maan te zien is, het weet wel, de manier waarop dat gegaan is, dat klopt niet, dat is niet goed, maar je ziet wel wat een team kan doen. Van duizenden, van miljoenen mensen die dat hebben gerealiseerd. Maar ook met de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog die ons bevrijd hebben. Op het moment dat mensen zich gaan verenigen en ze spreken dezelfde taal. Wat kan je dan bereiken? Dan kan je naties vrijzetten. Maar zelfs met individuele zaken, wat vaak een individuele zaak lijkt, zoals het lopen van een marathon, zitten hele interessante principes achter. Je mag deze foto wel laten zien, Arjen. Zelfs in een marathon... onlangs is het nieuwe record is verbroken van de eerste persoon die de marathon onder de 2 uur heeft gelopen. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Wie heeft dat meegekregen? Onder de 2 uur. Wie heeft wel eens een marathon gelopen? Ik hou mijn hand omhoog, maar ik heb het niet. Kijk, jij daar, Marja. Fantastisch. Maar in elk geval, dan weet je zeg maar dat het echt eigenlijk een onmenselijke prestatie is. Maar wie is het gelukt? Elliot? Kipchoge, inderdaad. Dat is hem inderdaad. En ik heb onthouden kipjoggen. En waarom? Omdat ik denk, als je die tijd gaat neerzeggen, dan ben je een beetje mesjoggen. Als je begrijpt wat ik bedoel, maar dat is mijn ezelsbruggetje. Maar in elk geval, je ziet daarin, en ga maar naar de volgende foto, hoe ze dat gedaan hebben. En dit is het team van hazen die hem heeft geholpen om die tijd neer te zetten. Dus dan lijkt het net alsof je een individuele prestatie is neergezet. En het is zo, het is ontzettend knap, want hij heeft het talent, hij heeft de kracht om dat te doen. Maar tegelijkertijd heb je een heel team nodig om zo'n individuele prestatie te realiseren. Tegelijkertijd hebben wij hem ook in onze individuele prestaties, in het dagelijks leven, hebben wij een team achter ons nodig om te kunnen presteren. En dit is nog maar het team aan hazen, aan lopers, om snelheid, om wind eruit te halen voor de loper, om dit te gaan realiseren. Maar kan je je voorstellen wat een team aan verzorgers, materialen, kleding, nou, enzovoort, wat er allemaal niet achter zit. Het principe van het team, samen bereik je meer. En het tweede is, je wordt zelf beter. Als je in een team gaat functioneren, word je zelf beter. Mensen die niet in een team functioneren, die worden zelfs slechter. Dat zijn even harde woorden, hè? Je wordt beter op het moment dat je in een team gaat functioneren. Spreuken 27 vers 17, een bekende tekst. Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere mens. En dit is ontzettend waar. En het gaat ook op voor relaties. Ik had het laatst met Karen nog over, mijn vrouw. En die zei ook van, als jij niet wat meer gescherpt was, dan weet ik niet, zeg maar, of we het wel zo leuk hadden gehad. Sterker nog, nou, dat zei ze nog net niet, dan weet ik niet of ik wel bij haar was gebleven. Als je kijkt of de ontwikkeling ik door heb gemaakt, en elke keer denk je van, oh, ik ben nu ongeveer wel waar ik moet zijn, maar dat is helemaal niet waar. Je kijkt weer even terug en je ziet dat je weer beter bent geworden. Maar dat kan alleen omdat je in verbinding staat met andere mensen. Maar wat zijn nu de principes van succesvolle teams? Wat zijn de principes eigenlijk van succesvolle relaties? En er zijn natuurlijk ook weer legio. Maar ik heb er drie waarvan ik denk dat die voor vandaag bedoeld zijn. Verbinding, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Wat is tegenwoordig het belangrijkste gebruiksvoorwerp? Vroeger was dat de bijl, de pijlenboog, later werd het misschien de pen. Tegenwoordig is dat de telefoon. Wie van jullie heeft er geen telefoon? Precies. Het belangrijkste gebruiksvoorwerp waarbij je toegang hebt tot de wereld. Toegang hebt via wat voor app dan ook. Maar op het moment dat je geen verbinding hebt, je hebt geen wifi, je hebt geen 3G, 4G of 5G, dan bereik je de wereld ook niet. Verbinding is de basis van alles. Verbinding zorgt ervoor dat er oorlogen ontstaan, dat gemeenschappen uit elkaar splijten, dat dorpen in tweeën worden gehakt, dat gezinnen uit elkaar gaan, dat huwelijken gaan kapot gaan, dat zelfs relaties met de buurman verstoord raken, terwijl je ze nog niet eens gesproken hebt. Alleen omdat je ze hoort, maar omdat je nooit in contact bent geweest, dat je al dat er een scheefgroei staat, ontstaat in de relaties. Het belangrijkste van alles is verbinding. En als je bij jezelf te raden gaat welke relaties niet goed zijn gegaan in je leven, een grote kans dat je uitkomt op dat de verbinding ontbrak. Dat de verbinding is gaan ontbreken in de relatie. En het beste wat je kan doen, is heel eenvoudig. Zet je wifi aan, 3G, 4G of 5G. Maar zorg dat je in contact komt, bel, mail, app, maakt niet uit. Zorg dat je in contact komt met diegene waarvan je weet, deze relatie moet hersteld worden. Verbinding is de basis. Ja, maar hij heeft, of zij heeft mij dit aangedaan. Ja, maar het klopt echt niet. En daar zul je ongetwijfeld gelijk in hebben. En dan denk ik dat het goed is om dat te denken wat God heeft gedaan naar ons toe. Toen Adam eigenlijk de pas had afgesneden om ooit weer in contact te komen met God. Dat God zijn zoon heeft gegeven om die relatie te herstellen. En dat begon al gelijk nadat Adam en Eva die fout gemaakt hadden, dat God uit zichzelf naar Adam en even toe ging om die relatie te herstellen, om die verbinding weer opnieuw te maken. En het tweede is afhankelijkheid. Ontzettend belangrijke. Toen ik 29 was, toen werd ik directeur van een organisatie. En ik was het eigenlijk al, maar toen was het niet in functie. Was het een maand of drie was ik dat, omdat de interim directeur was vertrokken. En het moment dat, 1 juni was dat, dat ik de rol, de titel directeur kreeg, toen die dag kreeg ik een hartaanval. Dat weten de mensen van jullie niet. of een hartinfarct. En het gebeurde op mijn kantoor en ik liep door de gangen, want ik voelde natuurlijk dat ik een hartinfarct had. En ik kwam nog een collega tegen, die groette ik vriendelijk. En vervolgens dacht ik, ja, maar wacht even, dit gaat niet goed. Ik moet naar het ziekenhuis. Dus ik naar het Slotervaartziekenhuis. Die zit in Amsterdam, toch? Maar in elk geval, en ik stapte in mijn auto, ik reed naar de eerste hulp toe. Ik parkeerde de auto gewoon recht voor de deur, want ik had een hartinfarct. Maar ik had helemaal geen hartinfarct. Ik werd wel serieus genomen aan de balie. Ik werd ook gelijk in de rolstoel gezet. In de lift ging ik naar boven toe. Werd ik op mijn bed gelegd. Er werden allemaal van die elektroden op mij gezet. En wat bleek? Ik had hyperventilatie. En waar kwam dat door? Door de druk die ik ervoer, die ik voelde, omdat ik simpelweg directeur was. En eigenlijk leed ik op dat moment niet aan hyperventilatie, hartinfarct of wat dan ook, maar aan het Messias-syndroom. Ik ben degene die alles moet kunnen. Ik ben degene waar het nu volledig op aankomt. En het tegenovergestelde is waar. En ik wil graag een ontzettend mooie waarheid aan jullie meegeven. En dat is, op het moment dat je erkent dat je niet alleen kan, op het moment dat je erkent dat jij degene bent die niet alles kan, dat zet je vrij om hetgene wat je doet, om daarin het verschil te maken. Op het moment dat je erkent dat je het niet alleen kan, dat je niet alles kan doen, maak je vrij om hetgeen wat je te doen, daarin het verschil te maken. Ik heb een tijdje ook in de Connect-groep mogen meedraaien in mijn vorige woonplaats. Ik woonde toen in Utrecht, daarna in de Beeld. Ik zat er in de gemeente. En dat waren jongens van, was een Connect-groep van kerels in een leeftijd van 17 tot 25 jaar. En het waren allemaal kerels waarbij je denkt van, wow, dat zijn de harde kerels. Waarbij je in het uitgaansleven die liever uit de weg gaat. Maar die wisten zich door die houding goed staande te houden in waar ze zich ook maar bevinden. In school, in de sportschool of in hun werk. Of juist niet in hun werk of in het criminele circuit. En toch kwamen ze daar. En wat was nou het bijzondere van dat samenkomen? Van die mensen die vervolgens bleek ook, de een miste een vader en had er last van. De ander die was echt op zoek naar relatie. Weer een derde die wist niet waar, wat zijn richting was in het leven. Of had te maken met prostitutiebezoek dan wel, te maken met drugs. Wat was hetgeen wat hen samenbracht en wat daar gebeurde? Waren dat de wonderen die daar gebeurden? Ja, er gebeurden ook wonderen. Ja, er gebeurden ook genezingen. Maar het belangrijkste wat ze daar kregen, wat ze nodig hadden, was relatie. Relatie met elkaar en relatie met God, zodat zij weer kwetsbaar mochten zijn zoals ze zijn en in afhankelijkheid van elkaar mochten, hun verhalen mochten delen, hun tekortkomingen mochten delen, waardoor zij sterker werden, krachtiger werden en vanuit hun kwetsbaarheid werden ze juist onkwetsbaar. Echt een fantastisch voorbeeld waarbij, tenminste voor mij persoonlijk ook, want ik leerde veel meer van hen dan zij van mij, van hoe je in afhankelijkheid moet leven van elkaar. Je hebt elkaar nodig en je hebt die afhankelijkheid daarin dus nodig. Het derde is, we hebben verbinding gehad. Het tweede is afhankelijkheid. En de derde is verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid. We leven in een maatschappij, eigenlijk wel in een optiemaatschappij, waarbij je eigenlijk alle opties open wil houden. Alle opties open wil houden van relaties. Op het moment dat je geen relatie hebt en je bent op zoek naar een relatie, dan leg je lijntjes uit. Heb je misschien 3 vrouwen, mannen, zeg maar, die je openhoudt van, hey, hopen dat er eentje uitkomt. Of met je werk dat je je opties openhoudt. Of studies zelfs. We hebben moeite met keuzes maken. En daarmee is het goed om te realiseren dat je misschien vaker nee moet zeggen om een grotere ja te krijgen. Dus je moet meer nee zeggen om een grotere ja te krijgen. En dat vraagt moed. Dat vraagt verantwoordelijkheid om die te pakken. Sowieso vraagt het verantwoordelijkheid om een relatie aan te gaan, om in een team te functioneren. Je moet ervoor kiezen om die verbinding te maken. Je moet ervoor kiezen om je kwetsbaar op te stellen. Om je afhankelijk te maken, te houden van de mensen om je heen. En dan gaan we richting afsluiting. Niet functionerende teams, niet functionerende relaties hebben vaak een oorsprong in 5 principes. En die heeft Patrick Lencioni heeft die bedacht. En ze noemen het ook wel de piramide van Lencioni. En ik noem het vandaag de ijsberg van Bernard. 5 principes waarbij relaties vaak stuk gaan, waarbij teams niet werken. En de eerste is, en ik ga gewoon van boven naar beneden, dat is onvoldoende achter het doel staan. Onvoldoende achter het doel staan. Dat is in elk team is dat dodelijk op het moment dat je teamleden hebt die daar niet achter staan. En dat is ook ingewikkeld op het moment dat je met elkaar een gemeente probeert te vormen, zoals hier, op het moment dat je onvoldoende achter het doel staat. En daarbij is het doel in de eerste plaats natuurlijk het volgen van Jezus en het bekendmaken van zijn naam, maar ook de vorm. Je kan vele vormen kiezen, maar op het moment dat je er niet achter staat en je bent er niet mee eens, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus zorg, als je het hebt over verantwoordelijkheid, neem de verantwoordelijkheid op het moment dat je hier ook je wilt toewijden om achter het doel te staan. En het tweede is, geen verantwoording willen afleggen over wat je doet en over de taken die je oppakt. Altijd wordt gezegd, op het moment dat je taken hier hebt of je bent ergens verantwoordelijk voor, zelfs als je leider bent, of misschien juist wel als je leider bent, het is niet van jou. Jij bent degene die verantwoordelijkheid aflegt aan degene die over jou gesteld zijn. Een volgend punt is tekort aan commitment, aan toewijding van wat je doet. En het mooie is, ook als je naar je relatie krijgt, misschien wel naar je huwelijk, dan gaan deze principes net zo hard op. Misschien gaat het minder en wil je dat het beter gaat, maar sta je wel voldoende achter het doel? Sta je er wel voldoende achter om die relatie daadwerkelijk te herstellen? Of het nou met je vrouw, man, met je ouders is, vriendschappen. Sta je voldoende achter het doel om dat echt daadwerkelijk te willen herstellen? En committeer je daar dus ook aan? En de vierde is het angst voor conflict. Zie je ook heel veel gebeuren binnen teams, dat men niet meer durft, en dat heeft te maken met die laatste ook, vertrouwen, niet meer durft om het conflict eigenlijk aan te gaan. Conflict is niet erg, wrijving is niet erg. Zoals vaak wordt gezegd, wrijving geeft glans. En als er te veel wrijving is, gaat het krassen. Maar dat is vaak niet het geval. We moeten de confrontatie aangaan. En misschien wel de slechtste relaties zijn niet de relaties waar ruzie wordt gemaakt, maar relaties waar men dat uit de weg gaat. Je ziet relaties waarbij men denkt van, oh, dat ga ik uit de weg. Maar wat gebeurt er? Je doet de relatie en daarmee jezelf tekort, maar je doet de ander ook tekort. Omdat je niet meer in staat bent om dat principe van, zoals ijzer scherpt men ijzer, zo scherpt de mens, om dat toe te gaan passen. Dus daarom is dat conflictdeel een ontzettend belangrijk aspect van het team en van elke relatie. En de laatste, had ik al genoemd, is de afwezigheid van vertrouwen. Zonder vertrouwen geen goede relatie. Ik denk dat dat ook een behoorlijke waarheid is. En ik weet niet welk deel jou hiervan heeft aangesproken. En het was niet mijn bedoeling, mocht je denken, ook met live your dream, join a team, om jou in de fuik te laten lopen van, hey, zorg nou dat je hier in een team gaat. Maar misschien wel dat er op verschillende vlakken in je leven dat je keuzes moet gaan maken. Keuzes moet gaan maken waarvan je denkt van, ja, nee, maar dat moet echt anders. Dat moet echt anders. Misschien weet je wel van jezelf, ja, ik moet meer de verbinding zijn. Misschien weet je van, ik moet mij afhankelijk opstellen. Ik heb het altijd alleen proberen te doen, maar ik kom tot de conclusie dat ik helemaal niet kan. Of misschien denk je van, ja, maar eigenlijk weet ik het donders goed. Ik heb die theorie van verbinding, van afhankelijkheid en al die andere dingen, die weet ik. Maar ik doe het gewoon niet. Ik loop er elke keer omheen. Dan is het belangrijk dat je je verantwoordelijkheid neemt. En de stappen gaat nemen die je moet nemen om de relaties te herstellen. En om eigenlijk om jezelf vrij te zetten om volledig tot ontwikkeling en zelfontplooiing te komen. Binnen het team dat God jou gegeven heeft. En dan wil ik inderdaad vragen, volgens mij zag ik zo lopen, om het aan het muziekteam om op het podium te komen. En dan wil ik graag met jullie bidden. En als je het hebt over afhankelijkheid, wil ik ook nog eventjes ministry noemen. Het is namelijk een stap. Elke zondag is daar links achterin is de mogelijkheid en de gelegenheid om voor jezelf te laten bidden. Elke zondag wordt er over het algemeen ook gevraagd om, van, hey, als je aangesproken bent, of als je een keuze wil maken van God, om je hand omhoog te steken. Alles draait erin om afhankelijkheid, maar ook om kwetsbaarheid. Kwetsbaar en afhankelijkheid om de stap te durven maken naar een team van mensen die je niet eens kent, die je misschien een beetje kent, of waar je misschien wel een hekel aan hebt, om toch voor je te laten bidden. En ik wil je ook echt uitdagen om dat ook te gaan doen. En niet omdat ik nu zeg, Maar gewoon puur omdat je in je hart voelt dat het gewoon goed is om te doen, maar dat je weerstand voelt om die stap te nemen. Ik wil graag voor u bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer. We zeggen het zo vaak, Heer, maar dat u ons eerst heeft lief gehad. Nadat wij u lief mogen gaan hebben, Heer. Dank u wel dat u de stap heeft genomen. De stap heeft genomen, Heer, na die val in Genesis. Na die val die we zelf maken in ons levens. Na die val die we elke keer eigenlijk maken. Maar keer op keer, Heer, proberen we weer op te staan, Heer. En altijd, altijd bent u daar voor ons. Heer Vader, wilt u ons helpen, Heer? We kunnen niet alleen, Heer. In de eerste plaats, Heer, zijn we afhankelijk van u, Heer. En dat willen we belijden. En ik wil vragen aan iedereen die hier zit. En op het moment dat je Jezus nog niet hebt aangenomen als je redder. Als degene die jouw relatie met God kan en wil en heeft hersteld. Om dan kort je hand op te steken. En dan gaan we gezamenlijk bidden. Ik vraag je geen rare dingen te doen om naar voren te komen of wat dan ook. Kort je hand omhoog te steken. Iedereen heeft zijn ogen gesloten. En dan wil ik gaan bidden met jullie. En dan mogen jullie mij napraten, nabidden. Om gezamenlijk met degene die deze keuze te maken heeft. Om de harten voor God te openen. Ik tel tot drie en dan mag je hand kort omhoog steken. Als jij denkt van, dit is het moment voor mij. Dit is het moment dat ik mijn relatie met God wil gaan herstellen. 1, 2, 3. Dan mag nu je hand omhoog. Jullie handen zijn gezien. En ik wil vragen of jullie mij met z'n allen gaan nabidden. Vader in de hemel, dank u wel wie u bent. Dank u wel wie u van mij bent. Dank u Jezus wat u voor mij gedaan heeft. En bij deze leg ik mijn leven in uw handen. Ik leg mijn eigen wil af. Heer, omdat ik u in mijn leven wil. En ik wil op u vertrouwen. Vanaf het moment van vandaag. Dank u wel, Jezus. Amen.